Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig op u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië, een programma die helpt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Bahasaku. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als laatste programma de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. En nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. Indonesische en Arabische ministers van Buitenlandse Zaken ontmoeten in Argentinië. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi hield een bilaterale ontmoeting met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel bin Ahmed Al-Jubeir aan de zijlijn van de G20-landen ministersbijeenkomst in Buenos Aires, Argentinië. In een ontmoeting met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken sprak minister Retno over inspanningen om de diensten voor Indonesische Hajj-pelgrims te verbeteren, aldus de persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta op dinsdag. Verder bespraken de twee ministers van Buitenlandse Zaken de ontwikkeling van de situatie in Palestina, vooral de verwijdering van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, waardoor de spanningen tussen de Palestijnen en de Israëli's werden opgevoerd. Daaraan gerelateerd benadrukte de minister van Buitenlandse Zaken opnieuw het belang voor lidstaten van Organisatie voor Islamitische Samenwerking om de inspanningen van de Palestijnse onafhankelijkheid te grijpen. Retno Marsudi sprak ook haar waardering uit voor de steun van Saudi-Arabië aan Indonesië om een permanent lid te worden van de Verenigde Naties Veiligheidsraad of COP, periode 2019 tot en met 2020. We gaan nu naar het volgende nieuws. Het consulaat-generaal van Japan wordt niet beïnvloed door bomontploffing terreur op Surabaya. Het Japanse consulaat-generaal in Surabaya zei dat hij niet getroffen was door de bomontploffing terreur waarbij tientallen mensen gewond raakten op verschillende locaties in Surabaya. De consulaat-generaal van Japan in Surabaya, Masaki Tani, zei op dinsdag tijdens een open activiteit met gemeenschapsleiders in Surabaya. Volgens hem is Indonesië in het algemeen een land waarvan het beveiligingsniveau vrij zeker is. Dit geldt ook in Surabaya, wat altijd veilig en comfortabel is geweest. Hij beweerde echter dat het bestaan van de terreuractie in drie kerken en het politiehoofdkwartier van Surabaya op 13 en 14 mei 2018 een schok was. Hij hoopt dat het incident niet meer bestaat in Surabaya en andere gebieden in Indonesië. In reactie op de terreurbombardementen betuigt Masaki namens de regering van Japan medeleven en medeleven met de families van de slachtoffers die zijn omgekomen, evenals met slachtoffers die nog in het ziekenhuis zijn opgenomen. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Indonesische en Australische ministers van Buitenlandse Zaken bespreken over de samenwerking om terrorisme te bestrijden. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi hield een bilaterale ontmoeting met de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop en de zijlijn van de bijeenkomst van ministers van de G20-landen in Buenos Aires, Argentinië. Dit stond in een persverklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken die Antara op dinsdag in Jakarta ontving. Tijdens de bijeenkomst zijn Indonesische minister van Buitenlandse Zaken en de Australische minister van Buitenlandse Zaken het eens geworden over het belang van de twee landen om de samenwerking bij de bestrijding van het terrorisme te vergroten. Daarnaast bespraken de twee ministers van Buitenlandse Zaken verschillende inspanningen om de bilaterale samenwerking te verbeteren, waaronder inspanningen om de onderhandelingen over de uitgebreide economische partnerschap overeenkomst of CEPA Indonesië-Australië dit jaar te voltooien. Bij die gelegenheid bevestigde de minister van Buitenlandse Zaken Retno ook de inzet van de Indonesische regering om haar steentje bij te dragen aan de inspanningen om de wereldvrede te realiseren. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesië richt op Iraanse markt op de textiel- en automotieve export. De Indonesische ambassadeur in de Islamitische Republiek Iran, Octaviano Alimuddin, zei dat de bilaterale samenwerking tussen Indonesië en Iran de laatste tijd een aanzienlijke toename van het politieke en economische klimaat heeft gekend. Aan RRI De Stem van Indonesië zei hij onlangs, na het bezoek van president Joko Widodo aan Iran op december 2016 was er een toename van het handelsvolume van meer dan 50%. In 2016 hebben Indonesië en Iran een handelsvolume van $338 miljoen. De toename van de Indonesische export naar met name Iran is het product van crude palm oil of CPO en voedsel naar Iran. In de toekomst hoopt hij de Indonesische textiel- en automobielmarkt open te stellen voor Iran.
We want also to further pursue the markets of Iran for our textile.
We willen ook de Iraanse markt verder nastreven voor onze textielindustrie en auto-industrie. Daarom streven we er naar Indonesië om de provinciale handelsovereenkomst waarover we serieus onderhandelen af te ronden. In 2017 hebben we twee onderhandelingen en we hebben in 2018 nog een onderhandeling voordat we de PTA kunnen afronden. Octaviano zei verder, op het gebied van investeringen, op basis van gegevens van de Investment Coordinating Board, is Iran de 33ste land om in 2017 te investeren in 17 projecten in Indonesië. Hij hoopt in 2018 de Iraanse investeringen te kunnen verhogen. Er is nu een doorlopend gezamenlijk project tussen Indonesië en Iran in Palu en Situbondo. In de politiek steunt Iran de benoeming van Indonesië als Verenigde Naties niet permanente veiligheidsraad in 2019. Daarnaast voeren Indonesië en Iran ook vaak intergovernementeel overleg en bezoeken van regeringen van beide landen. We gaan naar het volgende nieuws. Als een willekeurige partij Pancasila wil vervangen, kunnen ze niet in Indonesië wonen. De grootste bedreiging vormt de bedreiging van staatsideologie. Terrorisme is een grote bedreiging voor Indonesië die moet worden overwonnen. Dit werd verklaard door de minister van Defensie van Republiek Indonesië, Ria Mizar Triakudu, Now, briefing to Haben gegeven aan de commander van de Army Reserve Strategy of Kostrad op dinsdag 22 mei in de 1e Divisie Hoofd van Kostrad, Chilodong, West-Java. Riamizar zei dat als er partijen zijn die Pancasila willen vervangen als staatsideologie, ze niet in Indonesië mogen blijven.
Teroris ini adalah satu, mengganti ideologi negara. Mengganti kilafahan.
De terroristen wil de staatsideologie vervangen. Vervangen door khilafah, dat mag niet. Het hele volk vecht de laatste dat de TNI altijd heeft afgelegd. We zijn de Indonesische leiders, de aanhangers en verdedigers van de verantwoordelijkheid staatsideologie. Daarnaast zei de Indonesische minister van Defensie, Riamizar Triakudu, dat hij bij de aanpak van terrorisme kwesties noodzakelijk is de geest van mensen te ontwikkelen door de aanplanting van de nationaliteit op basis van Pancasila. Dit is volgens Riamizar, dus ze worden niet gemakkelijk beïnvloed en geprovoceerd door heersenspolen inspanningen van bepaalde groepen. We gaan nu naar het laatste nieuws. TNI en Polri kan niet gescheiden worden in de terrorismebestrijding. Constitutionele rechtexpert Mahfud MD evalueert de rol van de TNI en Polri kan niet gescheiden worden in de behandeling van gevallen van terrorisme. Er werd door Mahfud gezegd toen werd in zijn kantoor in het Kepatihan Complex Yogyakarta op dinsdag ontmoette. Volgens Mahfud is er in de context van terrorismezaken een grijs gebied dat de TNI kan identificeren dat een rol heeft bij het beschermen van staatsdefensie en ideologie en de politie die een rol heeft bij het handhaven van veiligheid en rechtshandhaving. Hij zei dat de TNI zou kunnen worden opgenomen in de afhandeling van terrorisme, met het record niet te worden opgenomen in de behandeling van de wet. Maar alleen de functie ondersteunen om aanvallen te verjagen of terroristen te vangen. Volgens Mahfud is het erg overdreven als sommige mensen zich zorgen maken dat de militarische wegen van de nieuwe orde opnieuw zullen verschijnen met de betrokkenheid van de TNI bij de omgang met terrorisme. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij in het commentaar. Terrorisme, is het mogelijk om te worden uitgeroeid? In Indonesië zijn er herhaaldelijke terrordaden geweest die niet alleen de daders doden, maar ook de levens van mensen in de omgeving. Gebeurtenissen maakten de gemeenschap woedend, waarom de dodelijke actie voortzetten die interreligieuze conflicten kan veroorzaken, als we niet helder nadenken over het aanpakken van de verschillende terror om ons heen. Ten slotte een zelfmoordaanslag uitgevoerd door een familie van 6 in Surabaya en Sidoarjo op 13 mei 2018 met het doel om 3 kerken te exploiteren. Het is erg triest om te kijken hoe minderjarige kinderen erbij betrokken zijn om zelfmoordaanslagen te plegen. Tijdens een beperkte bijeenkomst van terrorisme, preventie en maatregelen op 22 mei 2018 in Jakarta, benadrukte president Joko Widodo dat de uitroeiing van het terrorisme niet genoeg is alleen door de wet te handhaven en terroristische netwerken te ontmantelen tot de wortels. De uitroeiing van het terrorisme moet worden afgewogen tegen de soft power aanpak. Volgens de president is de absolute deradicalisering geoptimaliseerd, niet alleen voor ex-terroristen, maar ook voor het opruimen van onderwijsinstellingen op alle niveaus en de algemene kansel van de ketterij van terrorisme. Bewust of niet, terroristen zijn overal. Veel vermeende terroristen die zijn gearresteerd apparaat. Is het echter mogelijk dat juridische stappen tegen terroristen hen tot de wortel kunnen doden? Hoewel veel terroristen gevangen en veroordeeld zijn, worden hun acties nog steeds herhaald met nieuwe overtreders. Dus wat zou eigenlijk moeten gebeuren, zodat terrorisme echt niet meer bestaat in dit land? Met afschuw vervuld om te weten dat het radicalisme de wereld van het onderwijs is binnengetreden, van een jonge leeftijd tot een universiteit, liep die enquêteresultaten in 2016 met 25% van de studenten en 21% van de leraren verklaarden Pancasila, wat bekend staat als de ideologie van de Indonesische natie die meervoudig is, niet langer relevant. Uit het onderzoek van het Nationaal Bureau voor de Bestrijding van Terrorisme in 2017 blijkt ook dat 39% van de studenten in 15 provincies in Indonesië geïnformeerd zijn geïnteresseerd te zijn in radicaal begrip. Rector van Hasanuddin University Makassar, Dwia Tina Palubuhu, in een beperkte vergadering met de president, zei dat de deradicalisering kan worden gedaan door studenten aan te moedigen trots te zijn als een vreedzame en tolerante Indonesische natie. Ze zouden trots moeten zijn om Pancasila te hebben met de woorden van het humanisme erin vervat. In het forum stelde het hoofd van het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding, Suhardi Alius, voor om het nationalisme te herstellen via het curriculum. De minister van Onderwijs en Cultuur, Muhajir Effendi, eis van alle leraren dat zij de echte versterking van karakteronderwijs onderwijzen, niet alleen theorie. Het belangrijkste is dat de samenleving altijd waakzaam moet zijn om niet verslaafd te worden en beïnvloed door misleidende en onredelijke leringen. Verstrek jezelf met een correct begrip van religie, een religie die van vrede houdt, geen religie die een medemens blokkeert en gemakkelijk mensens leven doodt. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij in de Herdjani in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met het gebeurtenis van 24 mei 1989. Het eerste Sudirman Cup werd in Jakarta gehouden. Sudirman Cup is een internationaal badmintonkampioenschap voor gemengde teamaantallen. Bijpassende heren singles, vrouwen singles, heren dubbels, dames dubbels en gemengd dubbelspel. Dit kampioenschap wordt om de 2 jaar gehouden. De naam Sudirman komt van de naam van de Indonesische badmintonspeler Dick Sudirman. Hij is een van de oprichters van de Badminton Association of Indonesia en staat ook bekend als de badmintonvader van Indonesië. Dit kampioenschap werd in 1986 geïnitieerd door Indonesië. Sudirman Cup werd voor het eerst gehouden in Istora Gelora Bung Karno, Jakarta op 24 tot en met 29 mei 1989. In dit kampioenschap is Indonesië erin geslaagd om naar voren te komen als de kampioen om Zuid-Korea te verslaan met een score van 3-2. We overschakelen naar 24 mei 1993, de onafhankelijke dag van Eritrea. Eritrea is een land in het noordoosten van Afrika. Eritrea grenst aan Sudan in het westen, Ethiopië in het zuiden en Djibouti in het zuidoosten. De Rode Zee ten oosten van Eritrea scheidt het land van het Midden-Oosten. Deze regio was ooit een Italiaanse kolonie. Het grondgebied van Eritrea scheidde zich af van Ethiopië en verwierf zijn onafhankelijkheid op 24 mei 1993 na een 30-jarige oorlog van 1961 tot 1991. beëindigen het programma Vandaag in de Geschiedenis met het gebeurtenis van 24 mei 2000. Israël trok zich terug uit Zuid-Libanon. Na 22 jaar Zuid-Libanon te hebben bezet, precies op 24 mei 2000 trok het Israëlische leger zich eindelijk terug uit de regio. In 1978 vielen de Israëlische troepen voor de vierde keer Libanon aan. Eerder heeft Israël een veiligheidslijn in de regio Zuid-Libanon ingesteld en een semi-militaire groep gevormd. De groep bestond uit Libanese huursoldaten. Hezbollah-Zionistische groepen voeren vervolgens campagne tegen hen totdat de pro-Israëlische groepen zich overgeven. Israël trok zich op 24 mei 2000 terug uit Libanon. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is het traditionele bos van Tabanan op Bali neemt deel aan het behoud van de wilde dieren. Adat bos als belangrijk waardegebied voor inheemse volkeren kan niet alleen dienen als een bron van gemeenschapseconomie, net als de social forestry regeling, maar dient ook als een plaats of habitat voor natuurbehoud voor uitsterven. Herkennen van dit het ministerie van Milieu en Bosbouw of KLHK via Bali's Natural Research Conservation Center samen met de Stichting Vrienden van het Nationaal Park uitvoerde dierenvrijlating in de adatbos Pura Besikalung en Pura Petali, Penebel Subdistrik Tabanan, Provinsi Bali, op zaterdag 19 mei 2018. Dadang Wardana, het hoofd van het BKSDA of Bali Natural Research Conservation Center, zei dat de soorten die zijn vrijgegeven 7 hedgehog, 1 trenggiling of Manis javanica, 1 paria of Milvus migrans, 1 batik pancake of Python reticulatus en verschillende soorten slangen. Hij zei dat het hele dier het resultaat is van confiscatie en onderwerping van de gemeenschap die rehabilitatie en gewenning hebben ondergaan in Bali Wildlife Rescue Center en Bali Reptile Rescue. Dadang voegde er ook aan toe dat de vrijlating van dieren een van de pogingen tot behoud is om uitsterven te voorkomen. Verder voegde Dadang toe dat naast geschiktheid voor de leefomgeving, de betrokkenheid van de gemeenschap om deel te nemen aan het behoud van dieren, een overweging om Pura Besikalung en Pura Petali als plaats van vrijlating te kiezen. Animal Rescue Center Bali en Bali Reptile Rescue is een instelling onder leiding van Pecinta Taman Nasional Foundation. Ook aanwezig waren voorstanders van de vrijlatingsactiviteit. Vertegenwoordigers van de militaire bevelhebber van de rayon, het hoofd van de politiele sector en Jamant van Penebel, academici van de faculteit voor dierengeneeskundige van Udayana University en de Baba Handorp gemeenschap Penebel. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Thank you. Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play nu kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in provincie Aceh. Dus blijf toe met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, het eiland Beh is het grootste eiland in de stad Sabang in vergelijking met andere kleine eilanden in Aceh. Dit eiland is ook de meest diep van het eiland van Indonesië en biedt een zeer mooi landschap. Dit Beh-eiland is ook uitgegroeid tot een toeristische bestemming en vrij populair bij vele lokale en internationale toeristen. En als u op vakantie wilt naar Sumatra, is dit Weh-eiland een van de beste bestemmingen voor toerisme. Luisteraars, op Weh-eiland Sabang zijn er veel toeristische attracties die door toeristen bezocht kunnen worden. Daarom is het onvolledig zo niet verblijf daar tijdens de vakantie. Het eiland grenst direct aan dit boerland en zal ook vele fenomenen presenteren die waardevolle ervaring bieden. En sommige van de toeristische plekken in Weh-eiland is meestal kustattracties, zoals Iboi-strand, Zero Kilometer Monument, het strand van Kasih, Tapak Gajah-strand, Sumur Tiga-strand, Anoi Itam-strand, Ujung Kerung-strand, Pasir Putih-strand, en Rubia-eiland. Luisteraars, er zijn veel verschillende soorten vissen en korallen die uitlopen met charmante kleuren op het eiland. Als u graag onderwaterlandschappen wilt genieten, is dit de beste locatie van Pulau Weh. Luisteraars, Weh-eiland heeft een vrij goede toeristische ontwikkeling. Er zijn veel accommodaties die kunnen worden gehuurd. De prijs is ook divers, variëren van de goedkoopste met 100.000 rupiah naar de stijlvolle met een prijs 1 miljoen rupiah per nacht. Daarom kunnen toeristen vrij kiezen welk verblijf zij zullen verblijven. En om tijd te besparen, vergeet niet om een kaart van het object te vragen bij aankomst in de haven van Sabang. De kaart helpt reizen rond het eiland Weh, voor reizen kan effectiever en efficiënter zijn. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Een toeristisch park van Weh-eiland in Aceh. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! Nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot het einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku. Ik wens u veel luisterplezier.
Stem van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië.
De Stem van Indonesië in Jakarta. In het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talendiversiteit in Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Ina Heriani in het programma Bahasaku. In deze episode nodigen we u uit om naar de provincie West-Java te gaan om het Soedanese taal te leren kennen. Luisteraars, er zijn iets die undak-usuk bahasa Sunda in het Sundanese taal. Het is het niveau van spraaktaal. De spreker moet de taal aan leeftijd, sociale status en positie van de andere persoon evenals in de situatie van het gesprek aanpassen. Het doel is om beleefdheid te vertonen. Er zijn drie niveaus in het Sundanese spreektaal, namelijk bahasa halus, bahasa loma en bahasa kasar. Bahasa halus wordt in een officiële sfeer en wanneer u spreekt met een oudere persoon of een hoge positie heeft gebruikt. Bahasa loma wordt in een dagelijkse gesprekken met personen in dezelfde leeftijd gebruikt. Bahasa kasar, beschouwd als een onbeleefd, moet wel gebruikt wanneer iemand boos is. Het gebruik van undak-usuk bahasa Sunda is anders in verschillende delen van West-Java. Sommigen hebben de neiging om bahasa halus te gebruiken, anderen gebruiken bahasa loma. Zoals Dr. Andes Sutejo, het hoofd van taalbureau van de provincie West-Java, zei.
Ya, agak berbeda. Ini agak berbeda ya. Kita sebut ini ada kelompok Priangan, ya. Ada kelompok Sunda yang lain. Priangan ini agak lebih halus ya. Jadi Priangan itu Bandung, Cianjur.
Ja, het is een beetje anders. We noemen deze groep Preanger. Er zijn andere Sundanese groepen. De Preanger is iets subtieler. Preanger of Priangan zijn Bandung, Cianjur, Garut, Tasik. Het Sundanese taal buiten het Priangan gebied is Bogor, Banten, en het is enigszins anders. Het is ruwer. Geen communicatieproblemen, zeg iemand uit Banten communiceren met iemand uit Bandung, die elkaar Sundanese taal begrijpen, betekent dat de taal nog steeds hetzelfde is, maar nog steeds als dialect wordt beschouwd. De dialecten zijn hetzelfde, gewoon een subtiliteit die enigszins onderscheiden is. Dus, het niveau dat hij in Priangan meer netjes, netter en verfijnder zijn. Beste luisteraars, dit is een paar voorbeelden van woorden in het Sundanese taal. Saya of ik in bahasa halus betekent simkuring. In bahasa loma betekent abdi. In bahasa kasar betekent aing of orang. Kamu of u of jij in bahasa halus betekent anjen, in bahasa loma betekent maneh, in bahasa kasar betekent sia. Eten of makan, in bahasa halus betekent tuang, in bahasa loma betekent dahar, and in bahasa kasar betekent nyatu.
Stem van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesia.
Als u kritiek en suggesties heeft, kunt u ze per e-mail sturen naar onze e-mailadres voi@voinews.id of op onze social media pagina's zoals op Facebook The Voice of Indonesia of Twitter @voiindonesia. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talen in Indonesia.
We zijn weer terug met me Sabrina. Dat was het programma Bahasaku. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesia. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesia. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Change, de stem van Indonesia over de hele wereld, zijn we weer terug met mij in de herdiening in het programma De Muziekhoek van Indonesia. In deze episode zullen we verschillende religieuze liedjes van Krisye en Haddad Alwi presenteren. Als de opening, luister maar naar het liedje Ketika Tangan dan Kaki Berkata door Krisye. Veel luisterplezier!
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita.
Lazarus, datwasat Lice ketika tangan dan kaki berkata, Dur Krisya. Dit lied wordt door Indonesische dichter Taufik Ismail geschreven. Dit liedje herinneren ons dat in het hier namals moet mensen verantwoordelijk zijn voor al zijn daden. Het liedje Ketika Tangan dan Kaki Berkata is ook beëindigd met een hoop naar de God om zijn manier van leven altijd recht te zetten. Het volgende liedje is nog steeds van Krisje, Damai Bersamamu, een religieuze nummer van Krisje die in 1996 werd gelanceerd, beschrijft over de dankbaarheid voor de genade van de Almachtige God, die zo mooi is en vrede brengt in de ziel. Oké, luisteraars, komt nu het volgende liedje Damai Bersamamu door Krisje. Ik wens u veel luisterplezier.
Akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita.
Luisteraars, het volgende zanger is Haddad Alvi. Hij wordt in Surakarta op 13 maart 1966 geboren. Haddad Alvi begon zijn muzikale carrière uit bezorgdheid over het ontbreken van een religieus themalied. Dus, geen wonder dat Haddad Alvi een verscheidenheid aan religieuze liederen voor kinderen heeft voortgebracht en vaak verschijnt met een kleine zangers. Zijn succes begon in 1997 met 2 albums van Salawat Nur Muhammad en Sierra Rasul. Vervolgens werkte hij het album van 1999 tot 2004 samen met Solis om een album met de titel Cinta Rasul van serie 1 tot 6 te produceren. Album Cinta Rasul werd ook wel het best verkochte religieuze album in Indonesië genoemd. Oké, luisteraars, dat was de muziekhoek van Indonesië voor vandaag met de liedjes van Krisye en Haddad Alvi. Als de afsluiting luister maar naar 2 liedjes van Haddad Alvi, namelijk Marhaban Ya Ramadan en Ya Habibi. Ik ben Indah Herdiani, veel luisterplezier en tot de volgende episode.
Marhaban Ya Shara Ramadan Ya Rosia.
See?
Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren. Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB, of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. Of op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voyenews.id. Hebt u suggesties? Dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogram.rri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.